Daarna openen opnieuw de schriften. En wij doen dat op twee plaatsen in het Oude Testament. Allereerst lezen we een gedeelte uit Ezechiël 34, de versen 11 tot en met 24. En vervolgens Psalm 100.
Want zo zegt de Heere: Heere, zie ik, ja. Ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. En ik zal hen redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der wolk en der donkerheid. En ik zal hen uitvoeren van de volken en zal hen vergaderen uit de landen en brengen hen in hun land. En ik zal hen weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in al de bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik hen weiden. En op de hoge bergen Israëls zal een kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden. En ik zal hen legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken. Naar het vette en het sterke zal ik verdelgen en zal hen weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere zegt alzo: zie, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelatenen met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen zij afweiden met al uw voeten vertreden is en drinken met wat met uw voeten vermodderd is? Daarom zegt de Heere alzo tot hen: zie, ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met zijn zijde en met de schouder verdringt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn. En ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal hen weiden en die zal hun tot een herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot een God zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Vervolgen wij met Psalm 100. De Heere is goed, een lofpsalm. Gij ganse aarde juicht de Heere, dient de Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk en de schapen zijn er beide. Gaat in tot zijn poorten met lof en zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijst zijn naam. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
Gemeente des Heeren. En vanmorgen jullie, beleidenscategezanten. Een bijzondere dag, toch? Een dag waarop jullie je geloof belijden voor het aangezicht van de Heere. En dat voor zijn gemeente. Daar hebben jullie naartoe geleefd. Daar heb je je ook op voorbereid. We hebben hard gewerkt het achterliggende jaar. Er is flink gestudeerd. En elke keer zagen jullie er tegenop als er een toets gemaakt moest worden. En elke keer was ik weer tevreden. En er is dankbaarheid. Dankbaarheid bij ouders en grootouders. Ze zien dat kind, kleinkind zo ver gekomen is. Blijdschap in de kring van de kerkenraad. Dat we zien dat de Heere doorgaat met zijn werk. En dat ons werk, ons ambtelijk werk, zin heeft. Vreugde ook in de gemeente. Dat in 2025 er jongeren zijn die hun geloof willen belijden. Die zich willen voegen in de dienst van de Heer. Je geloof belijden. Betekent dat dan nu dat jullie centraal staan in deze dienst? Dat het vanochtend dan dus om jullie gaat. Dat die blijdschap daarop richt dat jullie hier komen, je presenteren als het ware een soort eindexamen doen. En dat wij met elkaar zeggen, en jullie zijn goed genoeg. Dat zou wel erg menselijk zijn, nietwaar? Uiteindelijk staan jullie niet centraal in deze dienst. Sta jezelf ook niet centraal in je eigen leven. Maar gaat het om de Heer, om de dienst van de Heer. En het is die God, die levende God, hij staat centraal. Niet jullie, maar de drie enige God. Het gaat niet in de eerste plaats om jouw woord, maar het gaat om het woord van Christus. En dat bracht me voor deze morgen bij Psalm 100. De psalm die de tekst vormt voor de prediking. En laten we als kerngedachte daaruit het begin van vers 2 nog een keer lezen. En die woorden zijn ook gelijk het thema voor de preek. Dien de Heere met blijdschap. Drie gedachten. Daarin hoor ik een aansporing. Daarin zie ik een aanwijzing. En in de derde plaats, daarin vinden we een aansluiting. Dien de Heere met blijdschap. Een aansporing, een aanwijzing en een aansluiting. Als eerste dus die aansporing. Psalm 100. Wie staat er in deze psalm centraal? Nou, dat zie je eigenlijk precies in het midden van deze psalm. Dat zie je wel vaker bij liederen in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, in het Hebreeuws. Daar zie je dat de kern vaak in het midden zit. Niet zoals wij dat vaak doen, hè, dat we iets zeggen en dan aan het eind komt de climax. Meestal zit in een Hebreeuwse tekst, een Hebreeuws gedicht, zit de kern, het doel, het hoogtepunt in het midden. Waar gaat het om? Weet dat de Heere God is. Dat staat centraal. En wat er bezongen wordt in deze psalm, dat is het koningschap van God. Dat lees je niet heel duidelijk in deze psalm. Maar deze psalm is onderdeel van een bundeltje. Een aantal psalmen die bij elkaar horen. De psalmen 93 tot en met 100. Daar wordt gesproken, daar wordt gezongen over het koningschap van de Heere. Psalm 93, die inzet, die echo door in Psalm 100, de Heere regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. En in die bundel is Psalm 100 de afsluiting. Een afsluiting met daarin een oproep om die God te dienen. Om te luisteren naar die God. Om die God te volgen. Om die God te dienen met blijdschap. En dat is een aansporing waar een klem op zit. Niet zomaar vrijblijvend. Zo van, dat zou je kunnen overwegen. Maar het wordt heel stevig, heel direct gezegd. En dat vind je terug in de 7 werkwoorden die je vindt in deze psalm. Het zijn allemaal opdrachten. Juich. Dien. Kom. Weet. Ga. Loof. En prijs. Het zijn werkwoorden die bedoeld zijn om je dus in beweging te zetten. Deze psalm, die werd gezongen in Israël. Natuurlijk thuis. Ook in de synagoge. Maar het meest toch wel in de tempel. En er is een gedachte, en ik vind het een mooie gedachte, dat dit lied eigenlijk als een soort beurtzang gezongen moet worden. Door 2 groepen die het naar elkaar toezingen. De tempelgangers, zij die komen naar de tempel om de Heere te dienen, te loven en te offeren, die beginnen dan te zingen en dan wordt er antwoord gegeven door een ander koor, het priesterkoor. Het eerste couplet, dat wordt gezongen en het antwoord komt dan van die priesterkoren. Weet dat de Heere God is. En dan dat volk wat elkaar aanmoedigt, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. En dan dat antwoord, dat ontroerende antwoord van dat priesterkoor. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Een lied dus waarin we aangespoord worden om de Heeren te dienen. Wie? Nou, dat vinden we in vers 1 al. Juich voor de Heere heel de aarde. Nee, de hemel hoeft geen aansporing. Daar wordt gezongen. Daar wordt de Heere gediend. Daar wordt hem lof gezongen. Maar die hebben geen aansporing nodig. De engelen, zij dienen de Heer. Allen die door de Heere zijn thuisgehaald, die hoeven ook niet aangespoord te worden. Die gelovigen, die dienen de Heere daar. Het is de aarde die wordt aangespoord. Heel de aarde. Dus Israël, waar dit lied als eerste klonk. Zeker. De Nieuwtestamentische gemeente, de kerk, jazeker. Maar niet alleen die, maar iedereen, alle mensen worden opgeroepen, aangespoord om de Heere te dienen. Nou, er zou veel over te zeggen zijn. Maar laat ik het nou eens toespitsen tot deze belijdenisdienst. Vanmorgen zitten hier 9 jongeren. En daar zijn we dankbaar voor. En vandaag 9 en dan met Pasen doen nog eens 31 jongeren belijdenis van hun geloof. Dat zijn er bij elkaar 40. Dat is mooi. Daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. Maar we missen er wel een aantal. En waar zijn die anderen? Zullen we samen zijn rekensom maken, gemeente? Als al die belijdenisgroepen de achterliggende jaren eens afzetten tegen het gemiddeld aantal dopelingen wat we elk jaar in de gemeente hebben. Dat is stabiel al jarenlang. Gemiddeld worden er zo'n 80 kinderen geboren en vervolgens gedoopt in het midden van de gemeente. En nu dit jaar doen er 40 belijdenis van hun geloof. Een trend die we al langer zien. Niet allen die gedoopt worden komen tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. En als we de groep jongeren bezien, dan zien we dat er 2 groepen zijn die een bewuste keuze maken. Deze jongeren, een bewuste keuze om zich te voegen in de dienst van de Heer. Andere jongeren die heel bewust een keuze maken om dat niet te doen. En de gemeente verlaten. Ziet u ze in het kerkblad? En laten we ze dan ook gewoon maar gaan. En dan nog een tussengroep. Jongeren die, en ik zie ze hier in de kerk zitten. Jongeren die toch een zekere leeftijd hebben gekregen. Jongeren waar we ook mee in gesprek zijn. En die nog geen keuze maken. Die, nou ik kan me voorstellen, dat is ook een hele beslissing. Daar moet je zeker ook over nadenken. Neem daar ook de tijd voor. Maar het moet wel komen tot een keuze. Als je elk jaar teruggeeft, nu nog niet. Wat zeg je dan eigenlijk? Als dat het ene jaar in het andere jaar, zoveel jaar op jaar je antwoord is. Zeg je dan eigenlijk iets anders? Niet nu nog niet, maar helemaal niet. Laat dan dit woord vanuit Psalm 100 voor jou een aansporing zijn. Ga er eens over nadenken. Sta er eens bij stil. Overweeg het. En kom tot een keuze om de Heere van harte te dienen. Een aansporing. Als tweede een aanwijzing. Het dienen van de Heere, het belijden van je geloof, dat vraagt om keuzes. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Daar hebben we het over gehad in de groep, maar ook in de persoonlijke gesprekken. Keuzes dat je dingen wel gaat doen. Heel bewust je inzetten, bijvoorbeeld voor de gemeente. Ik heb het jullie allemaal gevraagd, wat ga jij doen in de gemeente? En allemaal kwamen jullie met dingen, en er waren dingen die me verrasten. Maar allemaal de bereidheid om iets in de gemeente te gaan doen. Om de handen uit de mouwen te gaan steken, mooi. Ook dat je je voegt onder de dienst van de Heer. Keuzes, dat er ook dingen zijn die je niet meer doet. En een aantal van jullie hebben zich daar ook heel bewust van bekeerd, afstand van genomen, van dingen die eerder plaatsvonden. Maar als we het zo benaderen, dan blijft het wel iets van het uiterlijke. Dan heeft dat iets te maken met gedrag, dingen die je doet, die je niet doet. En daar kan er iets in zitten, nou dat moet dan maar. Maar het belijden van het geloof, ja, dat wordt zichtbaar in de dingen die je wel doet, die je niet doet. Maar het gaat als eerste om je hart. Dat je werkelijk toegewijd bent aan God. Werkelijk betrokken bent op zijn woord. En zo dan vanuit de liefde, vanuit je hart, je voegt bij de dienst van de Heer. En Psalm 100 geeft daar een aantal aanwijzingen voor. Ik neem er vanochtend 7. En 7, en dan volg ik maar gewoon de werkwoorden die je in de tekst ziet. Het eerste is het woord juich. En dat wil ik zo uitleggen dat het dus merkbaar wordt. Dat het dienen van de Heer, dat dat dus hoorbaar is en zichtbaar in je leven. Dat zit ook in dat woord juichen opgesloten. Juichen, dat kun je niet zachtjes doen. Juichen, dat betekent dat je je stem helemaal opent en overgeeft. Juichen zoals het volk deed bij Jericho. En de muren storten in. Juichen zoals Gideon, die met die hele kleine bende, die hele kleine groep, die overval met list en tactiek, zouden ze die grote groep, die dat leger van de Midianieten overrompelen. En midden in de nacht, dan moesten ze juichen. Dat was geen gefluister. Ze hebben, om het zo te zeggen, de longen uit hun lijf geschreeuwd in het juichen voor de Heer. Dan hoef je straks, als je ja-woord geeft, niet te gaan schreeuwen. Dat is echt niet nodig. Maar wat wel nodig is, dat er in jullie leven het gezien en gehoord wordt. Dat het merkbaar is. Thuis, je studie, je werk, je vriendenkring en natuurlijk ook in de kerk. In je doen en laten, in je spreken en zwijgen. Dat je werkelijk juicht voor de Heer. Dat je met je hart alles wilt geven. Je hele leven, helemaal. Gisteravond kwam het even langs toen we elkaar ontmoeten. Even rondom een schilderij. Die man die dat schilderij geschilderd had, weet je er nog? Dat was zijn geloofsbelijdenis. En hij stelt dat beschikbaar, omdat hij zichtbaar wilde maken. Ik dien de Heer, ik kan niet zonder Christus. En zo ook in jullie leven. Dat het gewoon elke dag te zien is, dat het merkbaar is. Ik dien de Heer. Het tweede is dat je dienstbaar bent. Vers 2, dat je de Heer dient. Als je dus zegt, ik dien de Heer. Ik heb dit uitgelegd, dit is een koningspsalm. Dan voeg je dus bij de koning. Dat de Heere dus zeggenschap heeft over jouw leven. Dat hij het voor het zeggen heeft over alle facetten van het leven. Dat je dus voegt onder zijn leiding. Dat je dus gehoorzaam bent naar zijn woord. En dat je die koning dan ook dient. Met eerbied en ontzag. Dat je je dus ook wil inzetten voor het werk in zijn koninkrijk. Dat je bij de kerk komt als beleidend lid. Het schip van de kerk is geen cruiseschip waar je op vakantie bent. Het schip van de kerk is een oorlogsschip. We varen in gevaarlijke wateren. De vijand is overal. En jullie worden ingeschakeld als bemanningsleden. Om daarin betrokken te zijn op het werk van de Heer. Dat werk van de Heer, van zijn kerkvergaderend werk, dat doorgaat. Daarin draag je je steentje bij. Je bent dienstbaar. Het derde is dat het persoonlijk is. En dat persoonlijke, dat zie ik in dat woordje kom, vers 2. Kom voor zijn aangezicht. Als je voor iemands aangezicht staat, dan is er geen afstand. Dan ben je dichtbij. Dan kun je elkaar in de ogen kijken. Dan kom je elkaar dus onder ogen. Dus dat komen bij de Heer, dat is de Heer onder ogen komen. Leven voor zijn aangezicht, dat wil zeggen dat hij alles ziet. Ook als je alleen bent. Onder zijn ogen komen, dat betekent dat er ook een persoonlijke relatie is. Dat er een band is. Een band die onderhouden moet worden. En hem onder ogen komen betekent dat je je stille tijd serieus neemt. Dat je je Bijbel leest om daarin de stem van de Heer te horen. En dat je ook je handen vouwt om alles bij de Heer te brengen in het gebed. Dat je de Heer betrekt in alles van je hele leven. Dat je leven helemaal doorweven is met dat komen tot de Heer. Het loopt eigenlijk over in dat vierde. Dat vinden we in vers 3. Weet dat de Heere God is. Dat betekent dat je de Heere kent. Dat de Heere ook jou kent. Dat is omgangskennis. Dat we God kennen, ja, uit de schepping, dat lezen we, heeft ons gemaakt. maar meer nog uit de schrift. Dat je het ontdekt hebt vanuit het woord van God, dat hij naar je omgezien heeft. Dat je het meezingt en nazegt, onderdeel van dat volk, onderdeel van die kudde van Christus. En dat is bijzonder. Want dat is niet zomaar vanzelfsprekend. Want tussen ons en God is van nature afstand. De zonde die afstand gemaakt heeft tussen ons en de Heere. En de Heere die een verterend vuur is. En toch kan het. Hem echt kennen. Toch met hem omgaan. Ja, kennen als schepper. Maar meer nog als je verlosser. Dat je onderdeel bent van dat volk, van die kudde. Dat je dus geleid wordt door de goede herder. De goede herder die het zegt dat hij de schapen kent. En de schapen die kennen mijn stem. Dus onder die liefdevolle zorg van die goede herder. Het vijfde, dat vinden we in vers 4. Gaan. Gaan in zijn poorten, dat betekent dat gemeenschappelijke gaan. Die psalm, ja, dat heeft iets persoonlijks. Maar je bent onderdeel van een groter geheel. En dat zie je ook terug in de woorden in deze psalm, zeker in het Hebreeuws. Maar in vers 3, daar ligt het op. Hij heeft ons gemaakt en niet wij. Zijn volk, de schapen van zijn weide. Je bent onderdeel van een groter geheel. Onderdeel van de gemeente van Christus. En je hebt elkaar nodig. In de gemeente om elkaar op te zoeken, elkaar te bemoedigen. Het is belangrijk om samen te luisteren naar het woord van de Heer, samen de zorgen van de gemeente bij de Heer te brengen. Elkaar op te zoeken, ook in kleiner verband, in een bijbelkring. Maar vooral het komen in de eredienst. Het komen in het Oude Testament was het binnengaan in zijn voorhoven. Dat was in de tempel. Nu is dat het binnengaan in de eredienst. Daar waar de Heer woont en troont. Om zo samen met de gemeente de Heer te ontmoeten. Ik geloof dat ik dat beeld bij jullie ook uitgelegd heb. Wat gebeurt er met een houtblok als je dat uit het vuur haalt? Ja, dat gaat uit. En zo is dat ook met een gelovige die los raakt van de gemeente. Een schaap dat dwaalt zonder de kudde. We hebben elkaar nodig. En daarom, kom naar de gemeente. Kom naar de eredienst. En dat weten jullie, zondags 2 keer, blijf daar niet weg. Niemand kan gemist worden. Iedereen is daarbij nodig. En gebruik dan die eredienst ook als een eikpunt. Als een rustpunt. Juist in de drukte van het bestaan. Zeker ook als er zorgen en moeite zijn. Wat is het dan goed om te bidden? Als je in de week merkt dat die zonde dat die je weer in de greep heeft. Dat die strijd dat je die niet winnen kunt. Dat het nodig is om juist in het huis van de Heer. Onder het woord. En in het zingen je hart op te halen. Om weer helemaal aangesloten te raken. De zesde aansporing. Dat is dankbaarheid. De zesde aanwijzing. Dankbaarheid. Dat vinden we ook op in vers 4. Loof hem. Daar zit iets in van het brengen van een lofoffer. Hem loven, hem danken. De Heere dienen, de Heere aanbidden, God erkennen voor alle goede gaven. En dan hebben we toch alle reden om de Heere te danken. In de gesprekken hebben we elkaar wat leren kennen. En wat jullie eigenlijk allemaal zeggen is, ik val mezelf al iedere keer zo verschrikkelijk tegen. Maar zet dat nu eens af tegen de trouw van de Heere. En de zorg van de Heere ook in jullie leven. Zijn trouw. Tegenover onze ontrouw. Zijn goedheid, zijn genade. Dat je het woord mag horen. Maar ook dat deze morgen de zon weer is opgegaan. Dat de Heere zorgt, dat de Heere goed is. En dan kun je kijken naar deze wereld, naar anderen die meer hebben. Maar als we echt beseffen wie we zijn voor Gods aangezicht. Alles wat we krijgen is toch onverdiend. Alle reden toch om iedere keer de Heere te danken, te loven en te prijzen. Omdat hij zo goed is voor mij, terwijl ik dat niet verdiend heb. De zevende aanwijzing. Opnieuw vers 4. Prijzen en aanbidden. Prijs zijn naam. Het aanbidden. Hem alle eer brengen. Loven en prijzen van die grote naam van de Heer. Die naam. Die boven alles uitgaat. En dan dat loven en prijzen van God. Hier al in het leven. Dat is al meezingen met de engelen in de hemel. Je laat invoegen in dat hemelkoor van al die gelovigen. Om die naam, die God te verheerlijken. Hem te eren, te prijzen en te loven. Want het is God en God alleen. Dat doen we zeker alleen als het mee zit. Juist ook als het tegen zit, hoor ik dat. Juist in de Bijbel, denk aan Job. Hij was alles kwijt. Zijn kinderen, zijn bedrijf, zijn gezondheid. En zijn vrouw die snauwde hem toe. Wat heb je nu nog aan God? En Job? Job antwoordt met een lofprijzing. Terwijl hij daar op de puinhopen van zijn leven zit. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. 7 aanwijzingen. Merkbaar. Dienstbaar, persoonlijk, omgangskennis, het gezamenlijke, de dankbaarheid en de aanbidding. Ja, er moeten nog 2 dingen bij gezegd worden. Het eerste, dat is de blijdschap. Het dienen van de Heere, dat is als het goed is geen sleur. Maar dat is een vreugde, een grote vreugde. Nee, niet zomaar een emotie die zo wat naar boven komt, maar dat is de vreugde die de Heilige Geest in je hart legt. Het dienen van God die je opgezocht heeft, die je verlost heeft, waar je zijn stem mag horen, dat geeft zo'n grote vreugde. Dat je helemaal daarin opgenomen wordt, dat je daarin alles wilt uitzingen, die blijdschap. Het is werkelijk een dienen van de Heer met blijdschap. Maar ook dat tweede. Deze psalm vraagt ook om volmaaktheid. Dus met vreugde volmaakt de Heer dienen. Wie kan dat? Jullie? Jij? Ik? Zal ik het deze morgen maar bij mezelf houden? Er zijn momenten en heb ik er geen zin in. Er zijn dagen dat ik slordig ben. En het komt ook voor dat ik juist tegen God inga. Met vreugde volmaakt de Heer dienen. Daartoe zijn we helemaal niet in staat. Wie kan daaraan voldoen? Wie? Jawel, er is er één geweest. En dat is Christus. Hij die gekomen is om volmaakt te doen wat zijn Vader aan hem gevraagd heeft. Hij heeft volmaakt, om het zo te zeggen, deze psalm gezongen. En ik lees dat, onder andere in Johannes 17. Daar hoor je als het ware psalm 100 in doorklinken. Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Hij heeft werkelijk zijn Vader volmaakt en met vreugde gediend. Dat deed hij voor zijn Vader. Maar dat deed hij ook om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Want hij is de verlosser en hij leeft. Jij, ik, wij allemaal, wij zijn zondaren. En daar blijven we. En er zijn die momenten van die dodigheid die zijn aan te wijzen. Zonde en ongerechtigheid, die er telkens weer is. Maar Jezus Christus, hij leeft, hij is opgestaan, hij regeert. En daarom kan het toch. Daarom kan het toch. Het dienen van de Heere met blijdschap. Nee, dan moet je straks niet naar voren komen als die fariseer. Je weet wel uit die gelijkenis. Die de Heere ging uitstallen dat God vooral dankbaar moest zijn wat hij allemaal deed. Maar kom dan maar. Als die tollenaar. En dan begint de lofprijzing met wat die tollenaar daar uitsprak. Wees mij de zondaar genadig. Hij ging naar huis, staat er, gerechtvaardigd. En daar begint het toch. Dat dienen van de Heer. Dat is niet iets van een eigen prestatie, iets wat je zelf neerzet. Maar dat is genade die de Heere werkt in je leven. En dat leidt toch tot die lofprijzing. Want, en dat is het derde, de aanleiding. Want als we dan die psalm lezen, dan kan het om Jezus wil. En lees dan het slot van psalm 100 dus. Dat is zo diep. En de tijd die is mijn grootste vijand vanochtend. Die woorden zijn zo diep en zo groot. Maar denk daar eens rustig voor jezelf eens over na. De Heere is goed. Daar zeg je toch alles al mee. De Heere is goed. En dat voor ons slechte zondaren. Hij die de zon laat opgaan over boze mensen en over rechtvaardigen. De Heere is zo goed. Wij zijn zo op onszelf gericht. En hij deelt uit vanuit zijn volheid. Genade voor genade. In het dagelijkse leven. Dat is genade. Maar ook voor je hart. Voor je ziel. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. De Heer is nog veel meer dan alleen goed. Dat woord goedertierenheid, dat spreekt van eeuwige liefde. Dat spreekt uit dat hij de God is van het verbond. Die God die de trouw bewaart, die doet wat hij belooft. Die God die zich laag neerbuigt om zich te ontfermen over zondaren. Daar lazen we toch van? Ezechiël 34. Als we lezen, daar in het Oude Testament. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Het gebrokene zal ik verbinden. En het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane, het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort. Die God, en vanuit het Nieuwe Testament weten we dat. Die om Christus wil zo vol ontferming is. Zo goedertieren is. En zijn trouw, zijn getrouwheid. Van geslacht tot geslacht. Ook de nieuwe generatie. Want hij laat niet varen het werk dat hij is begonnen te doen. Je hebt toch al een reden om de Heere te dienen. En de grond van die blijdschap, nog een keer. Die ligt niet in onszelf. Die ligt in de levende God. Zijn goedheid. Zijn goedertierenheid. Zijn getrouwheid, dat is reden tot vreugde, louter vreugde om die God te dienen, te loven en te prijzen. Laat zo je ja-woord maar klinken straks. Niet als een prestatie van je eigen kunnen, maar als een geloofswoord. Als je met dat ene eenvoudige woordje het maar zegt, ik weet dat de Heere God is. Mijn schepper, mijn verlosser. En ik geloof het van harte. De Heere is goed. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En zijn trouw van generatie op generatie. Ja, Heere. Ik wil u dienen. Met vreugde. Om Jezus wil. Amen.